De Ondernemer op Nieuw Business Radio.
Welkom bij De Ondernemer, bij deze podcastserie over circulaire economie. Kunnen we produceren zonder energie- en waardeverlies? Biedt circulaire economie concurrentievoordeel en kansen voor ondernemers? Over een klein uurtje weet je veel meer. De presentatie is in handen van Eldert Kuiken en dit zijn zijn gasten.
Ine Stultjens van Auping, Tom van Akem van Avantium en Emma Meijer, boegbeeld van de topsector chemie. Laat ik bij Ine beginnen van Auping, de koninklijke bedden. Lekker geslapen?
Heerlijk geslapen.
Fijn zo. Duurzaam gedroomd.
Nou ook. Ik lust de wereld uit, zeg ik wel eens.
Ah.
En dat komt omdat we producten maken die mensen echt goed laten slapen. Maar ook dat doen op een verantwoorde manier.
Okay.
Met oog voor de wereld om ons heen.
Een heel mooi concreet voorbeeld dus.
Ja, zeker.
Tom van Avantium. Jullie maken chemische stoffen, plasticen.
Ja, we maken met name een aantal chemische producten. Maar we zijn het meest bekend van een nieuw plastic. Wat helemaal gemaakt wordt van plantaardige grondstoffen. En daarmee willen we met name de verpakkingsmarkt op zijn kop zetten. Om te zorgen dat we weggaan van fossiele grondstoffen. En zorgen dat we naar plastics toe gaan die van hernieuwbare grondstoffen worden gemaakt. En vervolgens volledig gerecycled kunnen worden. Dus ja, dit is een thema naar mijn hart.
Kijk eens aan. Emmo, je bent een boegbeeld. Maar ik denk dan, hoe word je dat? Dat is wel eigenlijk wel even een vraag. En als boegbeeld ben je als eerste op de plaats van de bestemming. Wat is die bestemming?
Die rol van boegbeeld moet je gewoon maar invullen. Daar is niet echt een functieomschrijving van. En je wordt daarvoor gevraagd. En dan word je ergens benoemd in het Haagse. En dat is het.
Ja, ja.
En dan werk je met een team natuurlijk. Wat wordt die bestemming? Wij staan ervoor verduurzaming van de chemie. En dat betekent dat we alle innovatieprogramma's die daarmee samenhangen, dat we die proberen te stimuleren. Chemie is heel groot in Nederland. En om dat te verduurzamen in de zin dat klimaatneutraal wordt, dat is een van de grootste opgaven die we binnen de industrie in Nederland hebben.
Een hele missie. Even een kort rondje. Hebben jullie een favoriet circulair product? En dan even niet een matras. Tom?
Ja, ik zal niet beginnen met een chemisch product of een product van Avantium. Die verleiding is natuurlijk heel groot. Maar een van mijn favoriete voorbeelden van circulariteit is het bedrijf PharmaSwap. En wat ze doen is zorgen dat eigenlijk met een platform dat apotheken goed kunnen samenwerken om te zorgen dat er minder pillen eigenlijk in het afval terechtkomen, dat die beter gebruikt worden. Bij circulair denken de meeste mensen aan recyclen. Maar eigenlijk is het meest duurzame is natuurlijk zorgen dat je minder gebruikt. En daar vind ik juist dit een heel goed voorbeeld van. Om te zorgen dat we minder pillen hoeven te maken. Het maken van die pillen is heel erg vervuilend. Dus door eigenlijk hun innovatie worden er minder pillen gemaakt. Worden er minder pillen weggegooid. En dat vind ik een mooi voorbeeld van circulariteit.
Hoe noemde je dat? Swap?
PharmaSwap.
PharmaSwap. Oké. Ine?
Ja, ik vond het nog eerlijk gezegd best lastig om een consumentenproduct te noemen wat circulair is. Want we zitten nog midden in die transitie. En de ene definitie van circulariteit is de andere niet. Ik heb speciaal mijn gerecyclede Nike's aangetrokken vandaag. Die zijn gemaakt van, de zolen zijn gemaakt van oude sneakers zolen. En de upper laag is ook gemaakt van textiel van oude sneakers. Maar het is geen volledig circulaire schoen. Het is een goede stap, maar ik draag hem graag. Maar hij is
goeie
het
stap,
nog niet.
Ja.
Goede stap. En dat is met heel veel dingen. Dus het ligt er ook een beetje aan hoe hoog die lat van circulariteit ligt. Of je het echt circulair mag noemen al.
Yes. MO.
Mooi is anders, vind ik. ik zal iets. Gewoon een voorbeeld uit de praktijk. En ik werk veel in de tuin. Ik heb een hele grote tuin. En dan plantjes nu en dan nieuwe plantjes aan. Ga je naar een tuincentrum. En toen werd ik ineens geconfronteerd met plantjes die aangeleverd werden in karton botjes. Maar met plantenvezel versterkt. En die kon je zo in de grond zetten. Was prima. Dat vond ik eigenlijk heel aardig. Dat die ontwikkeling op gang kwam. Want het was daarvoor altijd plastic. En dat moest je maar weggooien. Toen kwam ik weer bij een tuin en toen zei ik heb wat voor je. En dat waren, hij zegt, deze zijn gemaakt van recycled plastic. Nou, ik zeg prima, die wil ik graag hebben. Die zwarte potjes, recycled. En toen bracht ik ze later terug, want ik dacht die moeten weer terug naar die tuinen. Toen zegt hij, nee, dat was niet de bedoeling. Je moet ze gewoon bij het vuil zetten. Nou, wat laat dat nou zien, hè? Dat je circulair op een heleboel manieren kunt doen. Maar ergens moeten die loops gesloten worden. En daar gaat het natuurlijk om. En mensen begrijpen dat dan soms niet helemaal. Dan denken ze, ik heb iets heel leuks voor je. Maar ja, als de loop niet gesloten is, dan houdt het op.
Yes. Het is af en toe, als je erover praat met mensen, net alsof het een thema is dat nog maar een paar jaar speelt. Maar in 1798 sprak Thomas Malthus al zijn zorgen uit over de groei van de bevolking. Ja. En iedereen denkt, denk ik, heeft in de geschiedenislessen wel over het verdrag van Rome gehoord, de Club van Rome. Daar hebben we een fragment van.
We are taught as children, please do not shit in the plate that you eat in, because it's not good, right? Why is it that when we grow up, we don't realize that? We're absolutely okay destroying everything, even personally, and it does not matter.
Mensen zijn geëvolueerd op aarde. We zijn dus een intrinsiek onderdeel van de natuur. Maar gek genoeg hebben we dit besef grotendeels verloren. Ons moderne, rationele denken, de wetenschap, vertelde ons aanvankelijk dat we kunnen profiteren van de natuur. Ontginnen, expanderen, exploiteren, grenzeloos. Maar met het vorderen van diezelfde wetenschap veranderde dat verhaal. Er was een atoombom en een maanlanding voor nodig, voordat men zich weer realiseerde hoe kwetsbaar onze leefomgeving eigenlijk is. En hoe groot de macht van die ene soort was gestegen. De echte doorbraak kwam toen de wetenschappelijke wereld in 1972 voor het eerst een heel simpel besef naar buiten bracht. Oneindige groei is onmogelijk op een planeet die fysiek eindig is. In The Limits to Growth werd een ineenstorting van onze samenleving voorspeld vanaf circa 2020, als we niet drastisch onze leefwijze zouden veranderen en weer in balans met de natuur zouden gaan leven.
Het is 2020. Jij hebt een missie naar 2050. Ja. Wat kunnen we leren van het verleden? Wat moeten ondernemers vooral van die ontwikkeling begrijpen als ze kansen willen ontdekken?
Nou ja, 2050 is een hele duidelijke doelstelling. En daar hebben we in Nederland het grondstofakkoord gesloten. Is in andere landen ook gebeurd trouwens. En dat we grondstofneutraal zijn. En CQ, klimaatneutraal. Dat betekent dus eigenlijk dat we dan een volledig circulaire maatschappij moeten hebben. Nou, dat is een geweldige opgave. Technisch kan dat allemaal, hè, wat we daarin doen. En er zijn ook veel ondernemers gewoon mee bezig. Hoe kan ik dat voor mezelf neerzetten? Daar zijn ook voorbeelden van, genoeg voorbeelden ook hier aan tafel. Maar er moet wel iets gebeuren in termen van, ik zou bijna zeggen, twee belangrijke dingen. En één is dat we de fatale concurrentie met fossiele grondstoffen ergens moeten doorbreken. En een tweede is natuurlijk dat we de gedragsbeïnvloeding van de consument heel nadrukkelijk op de voorgrond moeten plaatsen. Als consumenten niet kiezen voor duurzame producten, duurzaam circulair, dan wordt het een beetje hopeloos. En als van overheidswegen niet gestimuleerd wordt dat dit soort ontwikkelingen op gang komen, ook in fiscale stimulering, zodat we daar die padstelling met fossiele grondstoffen doorbreken, dan is het ook een vrij moeilijke zaak om het echt van de grond te krijgen.
Fatale concurrentie. Ja. Wat zijn dan de belangrijkste momenten naar jouw inschatting geweest in die 50 jaar, waarom het eigenlijk helemaal nog niet is gelukt?
Nou ja, als we praten over 5 jaar terug, Club van Rome. De voorspellingen natuurlijk, dat zijn bijna apocalyptische voorspellingen geweest. Die zijn voor een groot deel dus niet bewaarheid. Hè, omdat iedere keer ook nieuwe technologische innovatie op gang komt. En er is ergens een diep geloof dat we hier uitkomen met nieuwe innovaties. En dan ben ik zelf, kom ik uit de wetenschap en uit de techniek. Maar ik zeg dat is een behoorlijk gevaarlijke aanname. Dat we door maar te innoveren dit allemaal wel voor elkaar krijgen. Daar is meer voor nodig dan dat.
Ja, want een ander ding dat ik heb geleerd, Tom, is de perpetuum mobile bestaat niet.
Ja.
Emo zegt net, het kan. Hoe ver kan het?
Nou, ik denk dat we dat. Ik denk dat Emo het goed zegt dat we technisch ontzettend veel dingen kunnen. Maar we zijn natuurlijk gewend aan een bepaalde lineaire manier van denken, van het maken van product van hele goedkope grondstoffen. En ja, weet je, daar is alles op gebaseerd. En vervolgens wordt dat weggegooid. Ik vind het altijd toch vrij schrijnend om te realiseren dat als die groei zo doorgaat waar we het nu over hebben, dat er in 2050 meer plastic in de zee ronddrijft dan dat er vissen rondzwemmen.
Ja.
En, maar ik ben er niet heel erg zeg maar pessimistisch over. Want ik zie dat er steeds meer besef komt dat dit nodig is. En ik zie bij de consumenten ook steeds meer besef. Helemaal bij jonge consumenten zijn die heel erg, denk ik, worden hier heel erg mee geconfronteerd. En daardoor zie je gewoon die veranderingen nu komen. Dus ik wil er vooral ja, kijken naar wat er mogelijk is. Omdat die jonge consument eigenlijk een soort nu van verandering aan het aandrijven is. En ja, daar heb ik heel veel vertrouwen in.
Maar hoe dicht bij de nulgrens kunnen we komen? Ik gooi hem even in de groep. Is het een perpetuum mobile?
Kijk, 100% dat haal je niet. Het is in termen van ambities uitgesproken. Maar je kunt natuurlijk best wel dichtbij komen. Hè. Ik doe ook in Europa een groot innovatiecentrum voor raw materials, grondstoffen. Ja, en dan zie je natuurlijk ook voorbeelden van bijna volledige circulariteit als het om de terugwinning gaat van bepaalde metalen, om er eens iets te noemen.
Mm-hmm.
Dus je kunt wel dichtbij komen, maar je moet altijd verliezen incorporeren. Dus ja. Maar ik zou zeggen, als het 80-90% wordt in 2050, dan ik kan dan niet meer juichen, want ik ben er niet. Maar dan zou ik juichen, ja.
Maar afgelopen week kwam de Universiteit van New South Wales met, hebben heel kort gezegd, groen en groei gaat niet samen.
Nou, dat vind ik onzin. Dat kan heel goed.
Moeten we niet gewoon minder groeien?
Nee. Kijk, groeien is niet een... het is natuurlijk een economisch principe wat heel vaak uitgesproken wordt. Maar je hoeft niet altijd te kijken naar een bruto nationaal product als succesfactor. Je kunt heel goed kijken, dat gebeurt ook wel, hè, dat je het veel breder definieert. Weer ook in termen van welzijnsindicatoren. Hè. Hoe voelen mensen zich eigenlijk? En dat hoeft niet altijd uit groei te komen.
Nee.
Dus groen en groei kan samen, maar hoeft ook niet. Hè? Dus er kan voor een groot gedeelte kunnen we, denk ik, vergroenen met misschien wat minder groeipotentieel dan in het verleden gewend zijn. Maar om ze tegenover elkaar te plaatsen, ja, dat vind ik niet echt correct.
Maar Tom, het consumeren minder hoeft niet om tot circulaire
economie. Ik denk het voorbeeld dat ik net gaf om dat farmaceutische zeg maar platform. Dat is heel duidelijk dat er minder verbruikt wordt. Maar dat betekent niet dat er minder wordt weggegooid. Dus wat dat betreft, als je gaat kijken naar groene grondstoffen gebruiken of hernieuwbare energie gaat gebruiken, denk ik niet zozeer dat enorme impact hoeft te hebben op dat we minder kwaliteit van leven hebben. Maar dat, ik denk ook dat er heel veel mensen daar echt zeg maar, zich een stuk prettiger bij zouden voelen als dat op een duurzame manier gaat. Waarvan je zegt van ja, dit kan ik ook. Dit kunnen generaties gaan volhouden. Volgens mij zien de meeste mensen heel goed voor zich dat hoe er nu geleefd wordt, dat niet... daar komen die grenzen komen heel duidelijk in zicht. Maar ik ben het heel erg met Emma eens. Groen en groei moet je niet tegenover gaan zeggen. Het gaat juist om hoe dat samen gaat. En daar hebben we nog enorme slagen in te maken. Dus ik heb zoiets van, ja, voordat je dat nu al zeg maar gaat afschieten, daar volgens mij is daar nog waanzinnig veel in te bergstelligen.
Bijvoorbeeld een goed voorbeeld in Nederland is, we spillen nog ongeveer 2-3 miljard aan voedsel. Ja. Als je dat terugdrinkt, is dat een geweldige prestatie. We beginnen dat nu beter te begrijpen. Dat komt natuurlijk ook wel aan de verdienmodellen van de Albert Heijn's van deze wereld. Hè, want die zit op een lineair model, nog steeds. Maar als je dat terugdrinkt, die voedselverspilling, dan is dat eigenlijk een geweldige besparing. En dat kan ook. Maar dat heeft niets meer met groei te maken, maar wel met de verduurzaming van die hele keten.
Ja.
Dus het kan allemaal.
Nou, dat is fijn. We hebben een uitleg van TNO. En daarna gaan we even praten over wat er nodig is om die slag echt te maken, die transformatie.
Als we in 2050 een volledig circulaire en duurzame economie willen bereiken, wordt het tijd dat we onze materialen gaan hergebruiken. Ook moeten we werken aan een schoner milieu en aan een integrale aanpak om de uitstoot van CO2 omlaag te krijgen. De unit Circulaire Economie en Milieu van TNO werkt aan toepassingen om dat doel te bereiken. Voor maatschappij, overheid en industrieën in Europa en Nederland. Economieën veranderen daarbij van lineair naar circulair en dat vereist een andere blik op onze wereld. Onze toepassingen zijn gebaseerd op de gedachte dat steden er niet alleen zijn om in te wonen, maar ook dienen als een enorme voorraadkast aan herbruikbare materialen. We helpen bedrijven om producten waar plastics in zitten zo te ontwerpen dat ze eenvoudig hergebruikt kunnen worden. Mochten deze producten toch afval worden, dan ontwikkelen we innovatieve recycletechnologieën om de basismaterialen terug te winnen. We kijken ook goed naar milieu en klimaat. We gebruiken satellietobservaties voor het monitoren en analyseren van schadelijke stoffen in de atmosfeer. We ontwikkelen modellen en kleine sensoren. Daarmee voorspellen en meten we op de grond wat de blootstelling en verspreiding is van stoffen zoals fijnstof en broeikasgassen. Met al onze modellen en technische, sociale en economische expertise helpen we overheden en bedrijven op weg om keuzes te maken voor de beste oplossingen naar een verdere verduurzaming. Zo dragen we bij aan een economie die in 2050 niet langer lineair, maar circulair is. En aan een CO2-neutraal en een schoon en gezond milieu.
Meer dan een sausje, zoals jij dat noemt, Tom.
Ja. Ja, dat is hetgeen wat je heel vaak ziet. Eerst was het sausje duurzaamheid. En volgens mij is dat een van de meest misbruikte woorden die we ooit hebben uitgevonden. En nu wordt dat eigenlijk vervangen door dat elke zichzelf respecterend merk of bedrijf zegt wij streven naar circulariteit. Dus ik maak me daar wel een beetje zorgen omdat het diezelfde kant op gaat. Dus het is aan ons om te bewijzen natuurlijk dat circulair ook echt een verandering betekent. En niet het eigenlijk blijven doen wat je al deed. Maar dan het wat leuker verkopen en zeggen dat je dat ook doet.
Ja, dat geldt voor Alpik denk ik niet, hè?
Nou, dat geldt zeker zo. Ik denk dat het belangrijk is dat je doet wat je zegt. En dat je op zo'n manier bijdraagt. En dan maakt het mij eigenlijk niet zo heel veel uit of het nou duurzaamheid of circulariteit heet. Ik geloof er ook wel in dat het een soort nieuw containerbegrip is. Ik denk dat het belangrijk is wat je doet en dat je ook inziet dat je niet in je eentje de wereld kunt veranderen. Dat circulariteit en systeemverandering vereist en dat het noodzakelijk is om samen te werken met goede partners. Dat hebben we bij Alping gedaan toen we dat circulaire matras Alping Evolve ontwikkelden. Daar hebben we de hulp bij gehad van DSM Niaga. Die kwamen naar ons toe met het ontbrekende puzzelstukje eigenlijk, wat wij nodig hadden om de technologie te kunnen omarmen om zo'n matras te ontwikkelen, waarvan je weer opnieuw en opnieuw en opnieuw een matras kunt maken. En dat is best wel een doorbraak voor de wereld als familiebedrijf uit Deventer.
Om maar dat je zegt nou iets belangrijks. En dat is, je moet toch streven naar systeemintegratie. Hè? En wat je nu veel ziet is dat ondernemers ergens midden in de waardeketen modellen beginnen te ontwikkelen, maar niet in de gaten hebben dat er ook nog een voorkant en een achterkant aan zit. Hè? Dus als je nu kijkt bijvoorbeeld naar de verpakkingsindustrie, daar zit een grote chemische industrie achter. Plastic verpakkingen, single use. Dan moet je eigenlijk direct in gesprek eigenlijk met de grote food companies, dat ze de verpakkingen, de plastic verpakkingen, eenvoudiger maken dan ze nu zijn. Ja, en dan kun je daarop inspelen, want dan kun je ook het circulaire patroon op gang brengen. En nu zijn het hele complexe verpakkingen, geïnspireerd door marketingmanagers. Dat is een marketingpropositie vaak. Ja, die niet meer te recyclen zijn. Ja. Hetzelfde geldt voor de automotive. Als je daar niet in een waardeketen wil praten, kom je nooit tot circulaire principes.
Mm-hmm. Ik denk dat eerlijk gezegd dat er steeds meer marketeers zijn die waarde wel omarmen. En die niet alleen maar mooie verpakkingen maken, maar die ook kijken terug in de keten.
Marketeers is een speciaal volk hoor. Ja,
ik ben er zo heen, dus ik kijk er anders tegenaan. En ik heb vele vakgenoten die dat inmiddels ook doen. Maar ik ken ook die bedrijven waar dat misschien nog zo gebeurt. Ik denk dat het belangrijk is juist om als marketeer die verhalen te vertellen. En niet je te beperken tot alleen het uiterlijke vertoon. Maar juist, wat is de inhoud ervan? En dus terug verder in de keten. Als ik nog iets mag toevoegen over het matras. We hebben daar een label aan gehangen waar een chip in zit. En dat is een materiaalpaspoortje. En dat laat jou zien als consument kun je scannen waar komen die grondstoffen vandaan. En die sourcen we in een straal van 300 kilometer rondom de Alping fabriek in Deventer. Waarmee we dus transparantie geven van nou, hier komt het vandaan. Dit zijn eerlijke mensen die stoffen leveren voor onze tijken. Dit zijn de mensen die de springveren maken die in de matras zitten. We hebben niks te verbergen eigenlijk. En daarnaast zeggen we nog, als jij een matrasfabrikant bent, kom met ons meedoen. We helpen je om dit ook te gaan doen. Want we zeggen, wat ik al zei, we kunnen het niet in ons eentje. Dus je moet samenwerken. Dus we stellen de technologie open voor derden. Want anders dan zijn we toch te klein om de wereld echt goed te laten.
Van die chip vind ik wel interessant.
Ja.
De strijd, kun je daar ook een wekkerfunctie in doen? Of niet?
Nou, daar hebben we een andere toepassing voor binnen Auping. Groot geworden ooit met verstelbare bedbodems. Dus okay. Ja, we kunnen zorgen dat jouw bed langzaam omhoog gaat als je wakker wil worden. Of als de wekker moet gaan.
Maar ik vind het wel leuk wat je zegt over het voorbeeld wat je geeft. Is dat je eigenlijk als Auping gaat samenwerken met een bedrijf meer uit de chemische industrie.
Ja.
En dat die innovatie je volgens jou, jullie in staat stelt om dan weer een echt product eigenlijk vrij radicaal te innoveren. En dat is wel waar ik ook heel erg in geloof, is dat samenwerken om dat samen te doen. En ik vind dat wel een mooi voorbeeld dat jullie eigenlijk hun oplossing nemen en daar ook echt...
Ja, we geloven daar echt in. Ja. En we hebben het ook samen gedaan. En zij hadden ervaring opgedaan in de tapijtenindustrie. Daar heb je ook een tapijt, is ook een laag met heel veel haren erop. En dat zit zo degelijk vastgelijmd dat je het nooit meer loskrijgt. En dat euvel hadden we ook in de matrassenwereld. Ja. Er zitten redelijk wat componenten in de matras. Dus dat kan eenvoudiger, bij de oorsprong anders ontwerpen dus. Maar ook zorgen dat je geen lijm meer gebruikt, maar een ander verbindingsmiddel. En dat is de toepassing van Niaga. Waarmee we dus door verhitting de materialen weer los kunnen krijgen. En eigenlijk vast en los kunnen klikken. En daarmee heb je de mogelijkheid om alles los te krijgen en alles te kunnen hergebruiken. En als je dan de juiste materialen gebruikt en zorgt dat ze op een goede manier verwerkt worden, dan kan het dus weer dezelfde grondstof zijn voor een nieuw matras. En dan slaap je niet op een gietstrijk matras.
En ook niet op de strijd voor circulaire economie wordt in bed gewonnen samen.
Het is zeg maar het voorbeeld waar ik me positief druk om maak, denk ik. Maar het is wel sprekend voor velen. En ik denk dat Auping daarin wel de koploper is in deze vrij traditionele matraswereld.
Ja, je zegt die zo belangrijk. Maar veel... hoe je komt tot eigenlijk die waardeketen. Maar er zijn ook genoeg ondernemers die niet goed weten hoe ze in deze nieuwe wereld moeten acteren.
Ja.
En ik heb veel te maken ook met agrarische ondernemers. En dat is natuurlijk een hot topic nu. Maar die zeggen, ja, wij willen best op andere landbouw overgaan. En ook met nieuwe reststromen daar werken. Maar hoe kom ik ooit in contact met de afnemende industrie? Want die verbindingen kennen ze helemaal niet. Hè? Dus je hebt heel veel te doen om ook ondernemers eigenlijk, zeg wel eens, naar het water te brengen.
Ja.
En ik denk dat dat een grote opgave wordt. Hoe koppel je eigenlijk de producenten van, noem maar even, biogrondstoffen, restmaterialen. Hoe koppel je die eigenlijk aan industriële afnemers? Dat is toch best een grote opgave.
Ja. Ja, daar hebben we bij Avantium ook veel mee te maken. Omdat we beginnen niet vanaf aardolie. En de chemische industrie is heel erg gewend om met de hele, zeg maar, centraal een olieraffinaderij te beginnen als grondstof.
Ja.
En nu komen die grondstoffen vanaf weet ik hoeveel verschillende boerderijen. Of andere, zeg maar, plekken waar die grondstoffen gemaakt worden. En dat levert dus ook meteen weer een hele hoop nieuwe vragen op hoe je dat gaat organiseren.
Ja. Ja.
En aan de achterkant van de keten, dat is heel eerlijk gezegd, met die, zeg maar, agrarische sector werken. Ik zie wel hoe dat gaat ontwikkelen. Maar waar wij echt ook wel tegenaan lopen, we zijn bij merken. Ik vind het leuk om te horen hoe dat bij Auping gaat. Maar wij hebben ook best wel veel brands gezien die er heel veel over praten. Maar als het echt gaat over dat iets in het begin duurder is, of dat het anders gepositioneerd moet worden, die daar heel erg huiverig voor zijn. Want dat brengt toch. Dus ik kijk heel erg naar de afbreukrisico's, in plaats van dat ze kijken naar de mogelijkheden. En dat vind ik wel heel leuk, omdat je ziet nu steeds meer jonge ondernemers die hier inkomen. Die zijn hier heel gepassioneerd over. Zeker zo gepassioneerd als ik. En dat is al. En die zien hier enorme kansen. En daarom denk ik van ja, nu zie je dat het in beweging komt. Maar er zit her en her in de keten zitten die grote partijen die niet altijd even makkelijk zijn om mee te werken om die verandering ook echt...
Ja, maar daar zit wel een punt. Hè? Dus de brandgevoeligheid is er altijd. Hè? Voor partijen met hun topbrands gaan spelen, ja, dan moet je echt wel grote stappen hebben gemaakt. En het afbreukrisico is daar natuurlijk groot. En daar zit onderliggend is daar ook de verwarring over dat circulair misschien wel leidt tot mindere kwaliteit.
Ja.
En mindere kwaliteit betekent dat je je brand aantast.
Ja.
En als we met de automobielindustrie bijvoorbeeld praten, zeggen ze nee. Consumenten willen dit, consumenten willen dat. En dan praat je over de hoogste performance van een dashboard of wat dan ook. Ja, dan zou je toch ook de stap moeten nemen. Nou, misschien kan het een ietsje minder. Hè? Waardoor misschien de kwaliteit iets minder is. Maar het is wel een circulair product.
Nee.
Dat zijn ook discussies die veel steviger gevoerd moeten worden. Ja. Want we hebben natuurlijk altijd geoptimaliseerd in het optimale product. En misschien kun je ook wel met een suboptimale product dezelfde functionaliteit brengen. Ook in verpakkingen bijvoorbeeld.
Ik denk dat het ook een afbreukrisico is als je door blijft gaan zoals je doet als je brand owner bent. Want op een dag ben je dan ook out of business. Omdat de consument ook mee evolueert. En als brand owner heb je ook de taak om de consument uit te leggen wat er aan de hand is. Ja, zeggen wel eens letterlijk de mensen de ogen te openen. Wat is er dan aan de hand in die matrassenwereld? Wat is het probleem? En hoe kijken wij er tegenaan?
De factor tijd speelt zo groot.
Het klopt, dit is een lange adem. Je moet nu beginnen, want gisteren...
Kijk naar het gemiddelde bedrijf. Hè, want dat is verlammend. Hè. Dus als je praat over 2050, dan denkt iedereen... Nou, na ons de zondvloed. Ik zeg het even zwart-wit. Als je praat over 2030, dat is ook al ver. Terwijl het eigenlijk in termen van verandermomentum heel dichtbij is. Ze worden pas emotioneel en gepassioneerd als je zegt... ja, dit moet over 3 jaar gerealiseerd zijn. Ja. Want dan moeten ze aan de bak.
Ja. Heb je, veel handelsreizen gedaan? Las ik op je cv nog even los van dat je ook een soort van Nipkow-schijf hebt gewonnen voor fundamentele wetenschap?
Nee. Dat was de medaille van de Koninklijke Nederlandse Academie... En die is mij gegeven voor verbinding van wetenschap en innovatiebedrijf.
Ah, kijk. Ja. Daarvoor veel,
maar ik vind het heel mooi dat je dat Nipkow 5 noemt. Jeetje.
Nou hè, ik wilde eerst de Oscar zeggen. Maar, maar veel op handelsreizen geweest ook. Heb je wellicht goede voorbeelden uit andere landen?
Nou ja, tuurlijk. Misschien ook in mijn Unilever-tijd natuurlijk ook een wereldwijde verantwoordelijkheid gehad. Dus ik heb ongelooflijk veel gezien in de wereld. En kijk, er zijn natuurlijk ook landen die zeggen... ja jongens, we zijn net bezig om ons te ontwikkelen als land. Dus we gaan ons even niet bemoeien met jullie discussies over duurzaamheid. Hè? In feite hebben jullie het klimaat verpest en wij niet. Zo zitten ze erin. Dus je moet ook dit soort landen accommoderen in de situatie waarin ze zitten. Maar wat je wel merkt, is dat een paar landen... en ik weet dat bijvoorbeeld ook in... ja, ik heb ze nu niet, maar in de contacten in China... die met reuze sprongen eigenlijk door dit hele proces gaan. Waar wij eigenlijk daar heel veel tijd voor nemen.
En wat leren we daarvan?
Nou, eigenlijk leer je daarvan dat... en dat komt wel eens meer voor... dat als je denkt dat je een voorsprong hebt... dat je heel snel ingehaald wordt door andere partijen. Dus het zou me niet verbazen als we straks praten over circulaire economie... dat andere economieën dan de West-Europese dit spel gaan domineren.
Ja. En het als een concurrentievoordeel benutten.
En als een concurrentievoordeel meenemen.
Je maakte de stap naar China. Ja, dan moet ik toch even over corona beginnen. Is het een geluk bij een ongeluk?
Dat weet ik niet. Ja,
In het besef en de urgentie?
Nou ja, ik vind dat ontzettend veel wordt opgehangen nu aan corona. Dan wordt alles anders. Dat geloof ik ook niet hoor. Maar dat mensen nu wat... tijd nemen om eens na te denken van... jongens, dit kan wel eens meer gebeuren. En we moeten onze systemen wat anders inrichten. Dat geloof ik wel. Ja. Maar om dan te zeggen, gaat dit een schokeffect geven? Het gekke is altijd in onze maatschappij... er gebeurt iets vreselijks. En na een paar jaar is iedereen weer terug op hetzelfde spoor.
Ja, dat geloof ik wel. Maar als je kijkt nu wat er gebeurt door die hele lockdown met name... is ik was in de eerste instantie eigenlijk best een beetje huiverig... dat ik dacht van nu gaat de aandacht voor circulariteit... voor duurzaamheid gaat nu naar beneden. Want mensen gaan gewoon eerst maar eens even overleven in deze situatie. Maar eigenlijk wat je ziet is dat... wat mensen zich realiseren is... we kunnen best eigenlijk vrij drastische veranderingen... in de manier van leven... Kunnen we handelen. Dus dat we niet elke dag meer naar kantoor gaan. Dat we niet allemaal met het vliegtuig op vakantie gaan. Dat blijkt dus allemaal te kunnen. Dus volgens mij dringt ook het besef door van... hey, we zijn eigenlijk best wel in staat om wat sneller zeg maar, veranderingen door te voeren. En het besef en het over hoe belangrijk het is... om meer over te gaan naar duurzame en circulaire oplossingen... Dat is niet minder geworden. Nee, dus dat is eigenlijk, dat, vind dat, ik ja, het wat dat betreft...
Maar dat geloof ik ook
vind
wel.
Ik best, dan vind ik dat echt wel een positieve ontwikkeling.
Ja, ik vind het ook.
Maar dat mensen niet meer naar kantoor willen, dat is van alle tijden.
Dus, Emmo's, Ine wil iets belangrijks zeggen.
Ja, doe maar.
Hey, wat wij ook merken met ons bedrijf is dat... we zijn een Nederlands bedrijf met 1 fabriek en die staat in Deventer. En we werken voor de Nederlandse markt en een aantal landen om ons heen. Maar dat nu in deze crisis... En omdat Auping het idee heeft opgevat om te gaan helpen en medische mond-neusmaskers te maken voor de mensen in de zorg die in aanraking komen met coronapatiënten. Daar eigenlijk heel veel positieve geluiden over hoort dat we dat gedaan hebben. Naast dat we bedden en matrassen zijn blijven maken. Weet opeens iedereen weer dat Auping een Nederlands bedrijf is. En je ziet dat dat heel positief werkt voor de mensen in ons bedrijf. De mensen die onze producten verkopen, onze ondernemers. Maar ook consumenten die kiezen veel meer dan voorheen bewust voor een product van Nederlandse makelij. Want dat is waar het eigenlijk nu dan ook een beetje om gaat. Dat we elkaar helpen deze crisis doorheen te komen.
Nou, dat klinkt, dacht ik, heel koninklijk.
Ja, maar dat is zo. En die titel die krijg je niet voor niks eigenlijk. Dan moet je 100 jaar bestaan minstens. En van onberispelijk gedrag zijn. En ik denk dat we die naam eer aan doen. En dat hebben we wel bewezen de afgelopen maand.
We laten straks ook nog wat klanten van jullie aan het woord.
Ja.
Even terug naar de individuele ondernemer. Ik ben MKB-ondernemer en ik heb een verdienmodel. En nou moet ik in plaats van lineair, moet ik circulair. Ik denk dan, er wordt minder verspild. Dus er wordt minder restwaarde weggegooid. Wat gebeurt er dan met de waardetoevoeging in het verdienmodel?
Nou ja, Tom die kan dat precies zeggen.
Kijk, wij maken een plastic wat volledig gemaakt wordt van plantaardige suikers. En daarmee gaan we dus andere verpakkingen die nu uit fossiele grondstoffen worden gemaakt, die gaan we daarmee vervangen. En we zorgen dat die hergebruikt kunnen worden, of als ze niet hergebruikt kunnen, maar gerecycled kunnen worden. En dat betekent in principe, als je dat goed doet, dat die flesjes die we maken, we kunnen bijvoorbeeld flesjes maken, dat die bijvoorbeeld, 10, 20 keer hergebruikt worden. Vervolgens, als ze dan te beschadigd zijn, worden ze gerecycled. Maar dat betekent natuurlijk uiteindelijk dat er minder nieuwe grondstoffen voor nodig zijn. Dus ja, daar kan je net naar kijken van, oh, maar dat levert een beperking op. Maar als je op een hele goede manier kan zorgen dat die flesjes hergebruikt worden en dat dat materiaal zeg maar niet minder wordt in kwaliteit, dat is een waanzinnig waardevolle toevoeging aan het businessmodel van de retailer of van de brand owner. Dus wij zien daar heel erg veel mogelijkheden om waarde te creëren en om met die partijen samen te werken om hier een succes van te maken. Dus ik zie daar waanzinnig veel opportunity om bestaande industrieën eigenlijk op een hele innovatieve manier te veranderen. En het wordt duurzaam en het wordt circulair.
Ja, maar het is wel voor een MKB vaak moeilijk. Hè? Dus ik refereer even aan de campus in Venlo. Dat is een Brightlands campus waar we ook kijken naar circulair. En daar zie je dat we gemiddelde MKB'ers heel goed kunnen helpen door een community te vormen. Want vaak hebben mensen behoefte aan gemeenschappelijkheid. Hè? Ja. Wat doe jij, wat doe ik? En kunnen we daar iets samen doen waardoor zoiets echt op gang komt? En dat, denk ik, is wel een van de succesfactoren, hoor. Want we zien die campus in Venlo bijvoorbeeld razendsnel groeien. Tot mijn grote verbazing, daar het Floriade Check, is daar een hele bloeiende campus ontstaan. En dat komt eigenlijk uit deze gedachte, dat partijen elkaar daar opzoeken.
Ja, ik moet direct denken aan een PRB. En dus nu heeft in één straat iedereen een boormachine. Ja. Waarom?
Ja.
Ja, maar dus het begint er ook met die bewustwording dat je niet alles hoeft te bezitten. Dat je inderdaad iets kunt lenen van je buurman. Of je kunt wellicht voor een dienst betalen daadwerkelijk voor het gebruik. In plaats van het bezitten van iets. En dat zou je met een matras ook kunnen doen. Sterker, dat testen we eigenlijk ook. Hoe werkt dat dan eigenlijk als mensen een matras huren eigenlijk? Paper night of leasen. Er zijn allerlei financiële constructies voor. En dat moet je goed doorrekenen. En dat is nog wel uitdagend in de wereld om daar dan uit te komen. Maar ik ben ervan overtuigd, als je het breder bekijkt en kijkt naar wat levert het op aan waarde, anders dan alleen maar economische waarde, dan is dat ook weer wat waard. Dus je moet er op een andere manier gaan kijken, ook als je ondernemer bent. En misschien wel juist als je ondernemer bent.
Ja,
dan kun je dat.
Het grappige vind ik daarbij, dat als je gaat kijken naar het gaat echt om de mindset. Hè? Want als je verpakkingen, als je dat ziet van dat is marketing of dat logistiek of maar het is uiteindelijk iets wat weer wordt weggegooid. Dan is het, maar je ziet nu dus, ik zie ook echt bedrijven die zeggen, nee, weet je, die verpakkingen, die flesjes die we maken, dat zijn onze baby's. En die willen dat die baby's dus terugkomen. En als een baby dus uit het systeem raakt omdat iemand het in de natuur gooit, dan is het verlies van hun baby. Nou, even de manier waarop daarover gedacht wordt, is natuurlijk totaal anders dan als je gewoon alleen maar bezig bent met zoveel mogelijk flesjes te maken. En het maakt niet uit waar in welke landfill of waar die in welke verbrandingsover die terechtkomen. Maar dat je er zo mee bezig bent om te zorgen dat die dingen terugkomen.
Ja, dus conclusie, hoe je kijkt bepaalt wat je ziet. En we hebben een aantal consumenten op een beurs met bedden gevraagd hoe zij dat zien.
Duurzaam voor mij betekent je steentje bijdragen aan de wereld.
Ik denk bewust omgaan met de materialen die we hebben.
Als je kijkt naar de impact van datgene wat je doet, dat je dan echt rekening houdt met de aarde.
Een soort gevoel bij spullen die een verhaal hebben en niet spullen die je voor één keer gebruikt en dan meteen weer kan weggooien.
Dat wij als mensen door middel van innovatieve technologie weer in evenwicht komen met het milieu.
Dat er veel meer spullen gewoon worden herbruikt en dat het gewoon niet allemaal wordt weggegooid. En zoals hier, dat er gewoon allemaal, dat het veel meer opkomt.
Meer lokaal, met respect voor mens, milieu en dier.
Develop our economies and develop our industries in a way that we don't destroy our environment.
Als je maar genoeg dergelijke klanten hebt die er zo naar kijken, dan zou het moeten lukken. Hoe heeft Auping dat aangepakt, Inge?
Ja, het zijn inderdaad hele mooie uitspraken van echte mensen die dit zeggen. En ik kan het alleen maar onderschrijven dat het belangrijk is om duurzaam te dromen en dus ook te doen. We zijn al daar sinds 1888, zou ik willen zeggen, mee bezig bij Auping. Het zit echt in de genen van het bedrijf. Maar meer concreet het zit in de genen van het bedrijf dus om producten te maken die lang meegaat. Maar meer concreet is dat we bijvoorbeeld het hele productieproces anders hebben ingericht en nu alleen nog maar vraaggestuurd werken. Dus op klantorder. We hebben geen magazijn vol met witte bedden of grijze boxsprings. Dat is zo'n beetje wat Nederland koopt. Maar we maken het pas voor jou als jij het bestelt. Daardoor zit er veel minder verspilling in het proces en kunnen we ook nog sneller leveren. En dat is een enorm voordeel eigenlijk voor een consument. Los daarvan hebben we ons sterk gemaakt om nu dat circulaire matrassen te ontwikkelen. En dat komt omdat wij ook zien wat voor matrassenbergen er zijn in de wereld. En in Nederland alleen al worden 1,5 miljoen matrassen per jaar afgedankt. Dus een stapel zo hoog als 1000 keer de Eiffeltoren. Enorm. En die worden grotendeels verbrand en dat heeft enorme milieuproblemen tot gevolg. Terwijl je kunt ze terughalen. Maken we ons ook al heel lang sterk voordat we matrassen terughalen. Dus als je een nieuw matras van de Auping of bij ons bestelt, dan nemen we graag je oude matras mee, ongeacht of dat van ons was of van mogelijk een ander merk. Maar dan zorgen we dat het gerecycled kan worden. Maar dat vinden we dus niet genoeg. We gaan een stap verder. Dus we hebben een nieuw matras ontwikkeld, wat volledig recyclebaar is, volledig circulair.
Iets voor jullie, Tom, Emma?
Ja. Zeker. Ja,
slapen jullie
ik ben niet in de markt overigens om een nieuw matras te kopen. Maar ik ben zelf absoluut iemand die ervan overtuigd is dat het gaat om dit soort overwegingen als je iets nieuws koopt. Ik zie dat trouwens, dat vind ik altijd heel leuk als je kijkt naar mijn kids. Ik heb 3 dochters en die zijn bijvoorbeeld heel erg mee bezig met kleding. Ze realiseren zich dat ze kleding kopen, maar gebruiken ze allemaal apps om tweedehands kleding te kopen of hun eigen kleding nog een keer te verkopen.
Vindt het?
Ja. Nou, dat vind ik dus echt... met dat soort kleine initiatieven kan je gewoon echt een hele positieve impact maken.
Ja. Emma slaapt op Auping?
Ik slaap niet op een Auping, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik ben nu wel geneigd om het te gaan doen. Ja. Maar jij hebt gelukkig heel veel voorbeelden van ook nieuwe start-ups. En laten we dat niet vergeten. Dus het buitenbestaande bedrijfsleven. Een aantal adviseer ik ook. Voorbeelden zijn er eigenlijk genoeg. Hè. Bijvoorbeeld, we kennen op Gemmelot Campus in Limburg kennen we een firma die lignine omzet naar een olie die heel goed inzetbaar is. Hè. Maar dan komt lignine is een belangrijke component van hout. Dus eigenlijk is dat een bio-olie waar je dan verder mee kunt gaan. Eigenlijk een prima ontwikkeling. Maar je ziet daar ook bijvoorbeeld kleurstoffen. Die nu eigenlijk geëxtraheerd worden vaak uit grote massa's natuurlijke materialen. Maar die je ook met andere processen, dat is dan fermentatie, kunt maken. In een veel meer gecontroleerde omgeving met veel minder afval dan je eigenlijk gewend was bij extractieprocessen. Dus er zijn talloze voorbeelden die je circulair kunt noemen. Het gaat er natuurlijk om dat ook de bestaande partijen dit soort concepten langzamerhand beginnen te omarmen. Hè? Want we praten ook over transformatie van de bestaande industrieën en niet alleen over de nieuwe ontwikkeling.
Maar daarvoor heb je toch die kracht van die klant nodig?
Ja, ja. Nou, maar daar ben ik het mee eens. Dus als klanten, en dat zien we gelukkig wel gebeuren, dat vind ik heel positief, hè? Dat steeds meer mensen zich afvragen, ja, zo kan het eigenlijk niet langer. Wij moeten meer verduurzamen. En daar komt ook de vraag van de producten uit voort. Ik doe dat zelf ook. Dus als ik nu in de winkel ben, dan kijk ik ook in eerste instantie naar, wat betekent dit in termen van duurzaamheid? Nou heb ik een zekere achtergrond om daar goed naar te kijken. Maar we zullen nog heel veel moeten investeren in consumenten. Ja. Om die gedragsverandering echt te bewerkstelligen.
Ja. Ja.
Maar het momentum is er wel, moet ik zeggen. En dat is heel anders dan 10 jaar geleden.
Maar dat vind ik wel grappig. Dat fragment wat je net liet horen van al die stemmen op die beurs. Het is natuurlijk ontzettend makkelijk om dat te zeggen. Als je krijgt een microfoon onder je neus en dan zeg je dat. Maar wat ik echt heel erg veelbelovend vind, is dat er heel veel mensen zijn die dat ook echt daadwerkelijk in hun aankoopgedrag laten meetellen. En dat is volgens mij, iedereen weet het wel, rationeel weten de meeste mensen het wel, maar nu moeten we ook nog zorgen dat ze dat ook echt op een goede manier gebruiken als ze producten kopen, als het verpakkingen zijn, als het kleding is, als het matrassen zijn, als het auto's zijn, dat ze dat echt meenemen. Dat is ja. de stap die we nu gaan maken.
Ook echt doorzetten. Hè? Jij noemde een voorbeeld over mensen die zonder plastic gingen.
Ja, op het plein waar ik woon, daar in Haarlem, daar waren mensen die hebben gewoon probeerden een plasticvrije maand te hebben. Dat vond ik eigenlijk wel. Ik vond het echt een heel grappig initiatief van. Wat doe je dan? Dus ze gingen echt met hun eigen doosjes en schalen naar de winkels toe in plaats van verpakkingen. Ja. Om het meteen mee te nemen.
Top.
Super, super gaaf dat ze dat deden. Dat, gewoon echt op eigen initiatief. Toen ik het vroeg van wat gebeurt er dan, zeiden ze wel van ja. We gooien wel heel veel meer eten weg dan dat we daarvoor deden. Nou, we hadden het er net al even over. Wat kan je daaraan doen? Dan kan je dus kleinere porties kopen. Of je moet wel duurzame verpakkingen gebruiken. Of herbruikbare verpakkingen gebruiken. Maar je kan het gewoon op een hele simpele schaal zelf gaan doen. Dat toont dat voorbeeld aan.
Ja, niet te snel opgeven.
Nee. Maar ik denk dat het echt heel belangrijk is die bewustwording te creëren bij de gebruiker of de consument. En dat is ook je taak als merk of als producent. Om mensen mee te nemen in waarom het belangrijk is. En niet alleen maar te hebben over de oplossing per se of het eindproduct. Misschien moet je eens beginnen met te schetsen wat het probleem is. Dus in mijn geval van die 1,5 miljoen matrassen in de wereld. Of in Nederland die op de afvalbergen belanden eigenlijk. Wat doet dat dan en waarom is dat? Waarom wisten we dat nog niet? En ook het voorbeeld van dat materiaalpaspoort wat aan het product hangt. Bij een voedingsproduct hangt zit een etiket op. Je kunt precies zien wat jij in je mond stopt. Maar je hebt geen idee waar je op gaat liggen als je een matras koopt. Eigenlijk, misschien weet je het bij aankoop eventjes. En daarna kijk je er nooit meer naar om en denk je er nooit meer over na. En ik denk dat het bij de bron zit. Eigenlijk verantwoordelijkheid van de producent. Om te zorgen dat het klopt en dat degene weet wat hij koopt.
Maar je kunt er ook wel incentives voor geven. Dus wat ik heel opmerkelijk vond, is natuurlijk zodra die boodschappentasjes iets gingen kosten, zag je ineens dat consumenten zich dat bewust werden.
Ja. Ja?
Je ziet nu ook bij die statiegelddiscussie, waar ik heel erg voor ben, dat statiegeld wordt gegeven op kleine drankflesjes. Ja, en dan zie je ineens, jongens, nu gaan we het wel even terugbrengen naar de winkel. Dus je kunt ook van dit soort relatieve kleine bijdragen, kleine incentives, kun je enorm veel stimuleren. En ook vanuit die hoek moet het wel komen.
Maar goed, dan hebben we dus de producenten gehad. Dit is meer de overheid, denk ik.
Ja.
Wie moet er nou die stip aan de horizon zetten, faciliteren en belemmeringen wegnemen? Want daar gaat deze transformatie over.
Nou ja, ik noem dat een gemeenschappelijke inspanning.
Ja. Dat kan je nooit zeker. Volgens mij kan je dat nooit bij één partij dit neerleggen.
Nee. Dat zijn denk ik ook wel de branches die daar zich sterk voor moeten maken. Maar ook in samenspraak met de overheid en het bedrijfsleven. En ook met de kenniswereld. Hè? Want we hebben transitieagendas geschreven in Nederland. Ik heb het zelf getrokken aan de biomassa en voedsel. Ja, daar stoten we ook op heel veel regelgeving die remmend was. Ja, bijvoorbeeld afvalstromen zijn niet herinzetbaar in Nederland. Want dat is afval.
Hmm. En
toen zeiden wij, dan noemen we het reststromen, maar dat was te gemakkelijk. Hè? Dus je moet eigenlijk ook de wet en regelgeving moet je voortdurend zoeken naar nieuwe openingen en aanpassingen, waardoor je dat circulaire principe ook daarvoor kunt benutten.
Nou, ik denk... Ik zou willen afsluiten met van ieder van jullie nog een oproep aan de motor van de economie, MKB Nederland.
Ja, wat mij betreft is het gaat echt, als je ziet hoe die consument nu zijn gedrag aan het veranderen is, daar zitten zo ontzettend veel mogelijkheden in voor MKB'ers om daar op in te gaan en te zorgen dat die slag naar circulaire oplossingen gemaakt wordt. Maar kijk heel goed naar de consument, want de consument die drijft volgens mij die verandering. En dat, ja, als je daar op een gegeven moment mogelijkheden in ziet, dat zijn volgens mij de mogelijkheden die de komende periode het meest, waar je het meest geld mee kan gaan verdienen.
Gewoon doen. Dan ga je het wel zien.
Ja. Ja, ik denk ook, stel je ervoor open en probeer de kansen te zien en praat erover met mensen om je heen. Want in je eentje kun je het niet en samen kun je heel veel bereiken. En ja, als ik ergens bij kan helpen, dan weet je ons te vinden. We vertellen graag onze ervaringen mocht het nodig zijn. Dus wees welkom in Deventer.
Die is genoteerd.
Ja, en ik zou tegen MKB'ers zeggen die echt een hart hebben voor circulariteit, zoek elkaar op, hè, want je kunt vaak in de gemeenschappelijkheid heel veel nieuwe ontwikkelingen tot stand brengen waar alle partijen van kunnen profiteren. En daar hebben we genoeg modellen voor. Daar kunnen we ook goed in stimuleren in Nederland. Probeer het niet allemaal op je eentje uit te dokteren, maar kijk vooral waar je de partners kunt vinden die met je dit avontuur aangaan.
Lijken me wijze laatste woorden. Ik dank jullie hartstikke voor dit bezoek, voor dit gesprek. En ik hoop dat we dat na hele positieve ontwikkelingen in de toekomst nog een keer kunnen herhalen. Dank jullie wel.
Graag gedaan.
Dank je wel.
We zien elkaar in 2050.
Dit is De Ondernemer op Nieuw Business Radio.